Dit is een NH podcast. NH,
thuis in heel Noord-Holland. Waarheen, waarvoor?
Met Koop Geersing.
Wij mensen gaan niet over leven en dood. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de inmiddels zesde jaargang van dit radioprogramma en podcast Waarheen Waarvoor van NH. Ik ben Koop Geersing en ik mag bij je zijn tot 8 uur met een gast. En dit is het 224ste uur in deze reeks gesprekken die over leven en dood gaan. Over verdriet en loslaten en vandaag over het tussenland. En Waarheen Waarvoor is achteraf te beluisteren als podcast via nhradio.nl en alle andere podcastplatforms. Mijn gast noemt zichzelf mee- en tegendenker. Zij is dubbele ervaringsdeskundige in de zorg, als werker en als patiënt. En zij schrijft inmiddels 2 boeken, columns, actief op LinkedIn en artikelen. En mijn gast spreekt, geeft gastlessen, interviews. En haar onderwerpen zijn samen beslissen, palliatieve zorg. Ze is getrouwd, heeft 2 kinderen die allebei in de zorg werken. En het leven heeft haar geleerd dat wij mensen niet over leven en dood gaan. Welkom, Jannie Oskam.
Dank je wel, Koop.
Je ziet er stralend uit.
Dank je.
Ja. Hoe voel je op dit moment?
Ja, goed.
Ja?
Ja, ik ben blij dat ik hier mag zitten.
Nou, ik ben blij dat je er bent. Je bent patiënt en onder behandeling. Kun je aangeven wat je op dit moment in je leven... Moet je naar het ziekenhuis? Moet je naar de dokter regelmatig?
Oh, ik heb uitgezaaide borstkanker. Dat is 4 jaar geleden vastgesteld. En daarvoor had ik al gewone borstkanker. Maar er heeft 6 jaar tussen gezeten. En nu ben ik onder behandeling. Elke 3 weken zit ik voor mijn shotje, noem ik dat.
Je shotje ook?
Mijn shotje ga ik halen in het ziekenhuis.
Ja. Wanneer moet je weer?
Ik zit nu met tussenin. Dus niet deze dinsdag, maar de dinsdag daarna weer. En dan krijg ik thuis nog een infuus met botversterking. Want de ziekte zit in mijn botten. En dat is het zo'n beetje.
Ja, je wordt niet meer beter, hè?
Nee, ik word niet meer beter.
Nee. In 2021 verscheen jouw boek Tussenland met als ondertitel Overleven met de dood in je schoenen. Het is uitgegeven bij uitgeverij De Graaf. Wie niet meer kan genezen, staat er, komt terecht in Tussenland. En jij leeft nu in Tussenland. Ik lees, leven met de dood is een belangrijk onderwerp. En gelukkig komt daar steeds meer aandacht voor. Waarom vind je, misschien is het een open vraag of een gesloten vraag. Waarom vind je het onderwerp belangrijk? En hoe kom je dat taboe tegen in je leven?
Nou, dat taboe kom ik bijna dagelijks tegen in mijn leven. Ja. Gisteren vertelde ik nog dat ik hier naartoe zou gaan.
Ja.
En dat ik liedjes voor mijn begrafenis ervoor had uitgezocht. Nou, daar zijn mensen helemaal geschokt.
Ja.
En dat verbaast mij dan onderhand weer. Want ik loop hier al 4 jaar in dit land rond en je went eraan. Maar ik merk dat het toch voor veel mensen, die vallen stil als je vertelt dat je niet meer beter wordt. Of die zeggen, ze zijn zo knap tegenwoordig. Of ik kan ook onder de bus komen. Naar mijn gevoel dooddoeners. Maar ik neem het ze niet kwalijk.
Een mooi woord ook.
Ja. Ik was zelf vroeger ook, wist ik niet wat ik zeggen moest als iemand mij zoiets vertelde. Dus ik neem het niemand kwalijk, maar ik vind het wel fijn dat er nu steeds meer aandacht voor dit onderwerp is. Want het raakt mijn hele leven en van de mensen om mij heen natuurlijk.
Ja, is misschien een gekke vraag, maar praat je er graag over?
Nou, graag. Ik kan me ook anderen voorstellen, het hangt van mijn bui af, zeg maar. Ik zeg altijd, je leeft als je in tussenland bent op 2 sporen. Hè? Dus aan de ene kant ben je ziek en word je behandeld en is allemaal spanning en je gaat een keer dood. Maar zolang je niet dood bent, leef je. En dat noem ik het andere spoor. Dus het hangt er vanaf op welk spoor ik zit.
Ja,
als ik gewoon lekker aan het leven ben, dan heb ik er geen behoefte aan.
Nee.
Maar als mensen nooit eens vragen, hoe gaat het nou met je? En zeker als professionals dat niet vragen, dan vind ik dat toch wel heel erg vervelend.
Dat kom je nog steeds tegen.
Ja,
ook in de professionele wereld.
Ja.
Is het lastig als mensen helemaal niks vragen en het wel weten?
Ja, nou, daar heb ik eindeloos mee zitten handen, zo moet ik eerlijk zeggen.
Ja, waarom?
Ja, nou, in het begin zei ik, vraag maar niks. Want ik was nog zo bezig met mezelf en thuis om de boel een beetje op een rij te krijgen en enige rust daarin te vinden.
Ja.
Met als gevolg dat mensen soms jaren hun mond dicht hielden. En dan zei ik, ja, maar waarom vraag je nooit eens hoe het met me gaat? Ja, ja. Maar dat wou je toch niet?
Oh, ja.
Ik denk, ja, maar dat was al 3 jaar geleden, weet je wel?
Ja.
Dus zij voelen zich opgelucht dat nu het embargo eraf is, zeg ja, maar. En ja. Ik ben blij dat het nou eindelijk eens een keer over gepraat kan worden.
En speelt dan ook bijvoorbeeld mee dat jij bang bent voor de emotie van een ander? Want als je het een ander gaat vertellen, die raakt ook in, ja, misschien wel in de stress. Omdat het een vriendin is die nu in één keer vertelt dat ze zo ziek is.
Oh, ja.
Geconfronteerd worden dus, zeg maar, met de ja. emotie die een ander ja. heeft.
Nou, in het begin had ik daar helemaal geen boodschap aan. Want ik had mijn handen vol aan mezelf.
Ja.
Dus ik was ook wel selectief hoor. Inmiddels ben ik minder druk met mezelf. En kan ik ook meer aandacht voor andere mensen opbrengen.
Ja.
En ik vertel het ook niet tegen iedereen. Weet je, je weet dat het bij veel mensen toch wel binnenkomt. En ja, dus het hangt een beetje van de omstandigheden af en van wie er tegenover me zit.
Ja, dat begrijp ik. Nou, het is wel binnengekomen, jouw boek bij mij, jouw verhaal. En we hebben natuurlijk contact gehad over deze uitzending, over de voorbereiding. Je schrijft over Tussenland, er is geen weg terug naar de ingang. Waar ben je zelf in Tussenland? Je bent al gewend, zeg je.
Ja, ik leef al 4 jaar in Tussenland. Ja? Dus ik heb al aardig wat wegen verkend, moet ja, ik zeggen.
Je zoekt niet meer naar die ingang.
Nee, maar die ingang was vanaf het begin af aan. Het is eenrichtingsverkeer hè, in ja. het land. Je komt ja. nooit meer bij
maar
de ingang.
Acceptatie lijkt me lastig.
Ja, dat is ook lastig. Dat klopt. Dus je maakt ja, eigenlijk een soort mentale soort continu proces waar ja. je in zit.
Ja.
En ja, achteraf gezien kan je zeggen, nou, dat was toen het onderwerp waar ik mee bezig was. En nu ben ik meer met spiritualiteit bezig.
Oh ja, ja.
Ik heb ook een tijd gehad dat ik vooral in de praktische dingen zat. Dingen moesten geregeld worden of afgesproken of over nagedacht.
Want dat is de kunst om in Tussenland te leven.
Nou ja, dat is het andere spoor, zeg maar, hè, mijn ziekte. Het spoor van ziekte en doodgaan. En het leven, het is tweeledig. Hè? In Tussenland leven, beide sporen hebben aandacht nodig. En het hangt van je bui af of soms van de omstandigheden. En ja... Het wijst zich vanzelf. Als ik te lang alleen maar aan het leven bezig ben en geen aandacht heb voor mijn andere kant, dan gaat er iets rommelen. Dan word ik een beetje onrustig. Maar omgekeerd net zo goed.
Ja.
Denk, nou is het genoeg, nou wil ik weer eens even wat anders. Maar dan heb ik van die trucjes om uit die groef te komen, zeg maar. Dan ga ik de was ophangen of ik ga in de tuin werken. Of...
Afleiding.
Ja, even iets. Ja, afleiding, ja. Ja. Zo kan je het noemen. Ja. Ja.
En heb je wel eens een dag dat je er helemaal niet mee bezig bent?
Ja, heel regelmatig.
Ja?
Ja. Nou ja, goed, ik ben er ook al 4 jaar, hè. Dus in het begin ben je er denk ik nog veel meer mee bezig. En nu wordt het rustiger en het is er. En ja, dat weet je onderhand wel.
Ja.
Ja, dat scheelt wel. Ik ben in die zin blij dat ik zo lang de tijd heb, hoor. Er zijn natuurlijk mensen die is veel minder tijd gegeven.
We blijven kort in Tusseland.
Ja. En als je ziet wat je mentaal voor stappen zet, denk ik, nou, ik ben blij dat ik daar de tijd voor heb.
Ja. Dankbaar dus. Ook wel.
Ja, als je dat zo wil noemen.
Ja. Is dat zo of niet? Voel je dat zelf niet zo?
Ja, dankbaar vind ik een beetje een christelijk woord, eerlijk gezegd.
Maar ja.
Ja, maar ik ben blij dat het zo loopt zoals het loopt.
Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Jannie Oskam. Zij studeerde sociale wetenschappen, heeft 30 jaar werkervaring in de zorg. In 2015 verloor ze door borstkanker haar baan als organisatieadviseur. En sindsdien is ze actief als mee- en tegendenker. In dat jaar 2015 verscheen haar eerste boek, Zo gaan we doen, over samen beslissen bij borstkanker. Jannie treedt op als spreker en gastdocent en brengt zo het perspectief van patiënten, gevraagd en ongevraagd, onder de aandacht. En in 2021 verscheen dan het boek Tussenland met die ondertitel Overleven met de dood in je schoenen. Uitgegeven bij uitgeverij De Graaf. Wie niet meer kan genezen, die komt terecht in Tussenland. Een overgangsgebied tussen leven en dood waar je de weg niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. Jannie, in je boek Tussenland lees ik dat je je leven in hebt gedeeld in voor en na de diagnose. En je spreekt ook over twee sporen. Je ontdekt de wonderlijke schoonheid van Tussenland. Dat vond ik nogal een bijzondere omschrijving. Welke schoonheid bedoel je?
Nou, je gaat op een andere manier in het leven staan. Niks is meer vanzelfsprekend. Je moet keuzes maken, want je kan niet alles. Dus ik heb daar ook over gesproken met een geestelijk verzorger. Wat vind ik, wil ik op dezelfde manier blijven leven of wil ik het anders? En daar baseer ik mijn keuzes ook op wat de uitkomsten van dat gesprek waren.
Wil die het anders gaan doen?
Ik ben eigenlijk weg van mensen. Dat vind ik gewoon geweldig. Ik heb natuurlijk niet voor niks altijd in de zorg gewerkt. En ik heb een echte familie en hele oude vrienden.
Ook sociale wetenschappen.
Sociale wetenschappen gedaan.
Ja, dus dat zit er wel in.
Ja, het zat er wel in. Maar ik had dat me nooit zo gerealiseerd. Heel gek eigenlijk. Het was zo vanzelfsprekend dat ik er nooit over nadacht. Maar nu werd het veel explicieter. En denk, geef ik eigenlijk mensen de aandacht die ik ze zou willen geven. Dus dat vond ik eigenlijk van mezelf niet. Dat ben ik onder andere anders gaan doen. Dus het is, je kijkt met een soort nieuwe blik naar het leven en naar wat je doet en naar de mensen om je heen. En de schoonheid zit hem vooral in het, ja, eigenlijk in het tijdelijke. Als je het laatste snoepje is veel lekkerder dan wanneer. Dat wil ik ook altijd hebben. Het laatste snoepje wil ik nooit weggeven. Want dat is wat ik extra goed proef. Het is.
Zou je kunnen zeggen dat je in tussenland meer leeft dan je voor die tijd gedaan hebt?
Ja, veel intenser. Veel intenser leef je. Dus in die zin leef je meer.
Ja, ja. Je schrijft ook over dat je oude dingen moet afleren. Als je in tussenland komt. Welke zijn dat dan?
Ik heb nogal de neiging om... Nee, ik heb ook altijd of jarenlang in het advieswerk gezeten. Dan moet je klanten natuurlijk erg tegemoet komen. Dat deed ik privé ook wel eens te veel.
Compromissen sluiten.
Ja, of te veel bezig met dingen die ik eigenlijk niet wil. Of niet in die mate wil. Dus ik heb wel moeten leren om goed naar mijn lichaam te luisteren. Want ik liep mijn hele leven op wilskracht. Misschien is dat nog wel de grootste verandering. Dat heb ik natuurlijk al bij de eerste keer borstkanker moeten leren. Want ja, dan ben je gewoon, zit je slecht in je energie. En dan moet je leren daarmee te dealen. Ik denk dat de grootste verandering is dat ik naar mijn lichaam heb moeten luisteren. En ook mijn gevoel veel meer volgen. Dat is ook een belangrijke. Daarvoor had ik had gewoon druk. Ik had een drukke baan, een paar kinderen thuis, een paar hobby's en... ik heb natuurlijk ook nog een partner. Dus ik had een druk leven.
Ja.
En dan neem je wel eens rats beslissingen. En die waren, als ik weinig tijd had, altijd rationeel. Terwijl ik nu beslissingen uitstel, denk ik weet het nog niet. Het voelt nog niet goed. En op een gegeven moment voelt het wel goed. En dan denk ik, nu kan ik een beslissing nemen.
Je stuurt echt op je gevoel dan.
Ja. Het is veel meer in harmonie in elk geval.
Ja. Ja, je zegt het al, en ik heb het ook aangekondigd in het begin. Je hebt een partner, je hebt twee kinderen.
Ja.
Hoe leven zij met tussenland?
Ja, we zoeken elkaar meer op nu. In deze tijd, zeg maar. We hebben net vorig weekend ook een gezinsweekend gehad. Met de partners erbij. Dan is het vreselijk leuk weekenden zijn dat.
Ja.
En iedereen gaat een beetje op zijn eigen manier ermee om. Mijn man is niet zo'n prater. Maar we hebben... Om de zoveel weken komt er een verpleegkundige thuis bij ons, die oncologieverpleegkundige.
Ja.
Om het gesprek ook met z'n drieën eens te hebben. Want meestal in het ziekenhuis wordt het gesprek met de patiënt gevoerd natuurlijk.
Ja.
En dat zijn hele waardevolle gesprekken. En mijn dochter die vroeg bijvoorbeeld van, wil je met mijn truijurk uitzoeken? Dat was alweer een paar jaar geleden. Toen hadden we nog het idee dat het wat sneller zou gaan.
Ja.
En ik vroeg dan, is er een bruidegom in beeld? Want daar was ik niet van op de hoogte. En toen zijn we een truijurk uit gaan zoeken. Nou ja, zij bleek geen truijurk te willen uiteindelijk. Dat was de conclusie. En ik heb er één aan gehad. Dat vond ik heel leuk. En ze heeft gevraagd wat ik van het moederschap haar zou willen meegeven. Dus daar heb ik een heel stuk over geschreven. En zij is ook een schrijver over mij. Dat laat ze mij weer lezen. Dus we zijn er op zo'n manier mee bezig. En ik heb het ook aan mijn zoon gevraagd. Wat zou je willen nu? Hij zegt, ja, meer van hetzelfde. Gewoon doorgaan zoals we altijd deden. Maar dan met meer contact.
Ja, ja. Jouw kinderen zijn allebei werkzaam in de zorg. Hè?
Ja.
Ze hebben het wel uitgekozen wat dat betreft.
Nou, we hebben wel interessante gesprekken aan tafel. Ja,
ja interessant. Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, de een zit in de psychiatrie, de ander zit in de genderzorg.
Ja.
En ja, ik kom uit de langdurende zorg en nu zit ik veel in het ziekenhuis natuurlijk.
Dus, ja,
ja, we hebben verschillende velden waar allemaal thema's spelen. Ja.
Boeiend.
Ja, heel boeiend.
Ja, dat geloof ik wel. We hebben al eventjes aangestipt dat jij 3 liedjes zou meenemen vandaag. Mensen hebben daar ook hier en daar wat verbaasd op gereageerd. Van, hoe kan die dat nou vragen?
Ja.
Maar ik vraag het eigenlijk iedere week aan iedere gast. Neem nou eens 3 liedjes mee die op je eigen uitvaart gehoord moeten worden. Heb jij ook gedaan? Was dat een lastige opgave of had je het allemaal al klaar liggen?
Nou, nee, ik ben erg van de muziek. Dus elke keer als ik in de auto zit en ik hoor een mooi stuk, denk ik, zou dat wat zijn?
Oh ja.
Zou dat wat zijn? Ja. Dus, maar goed, dit zijn wel, die ik nu uitgekozen heb, vind ik wel heel mooi. Dus misschien worden ze het wel.
Zullen we eens naar die eerste gaan luisteren? Wat gaat dat worden, wat jou betreft? Vivaldi, ik help je wel even.
Oh ja, ja.
Ik zie dat je zoekt.
Ja, dat is Cum Dederit. Dat heb ik zelf ook gezongen. Ik heb altijd gezongen mijn hele leven.
En niet meer?
Nu alleen nog in een koor, ja. En door Filip Jaruski, dat is een countertenor. Dit is al een opname, oud, misschien wel 10 jaar of nog ouder. Maar die muziek is zo, voor mijn gevoel, zo hemels. Die gaat zo je hart in.
Dat is het mooiste wat je wil uitzoeken.
Ja, dit is geweldig, ja.
Thank you.
Cum Dederit van Antonio Vivaldi, gezongen door de Franse contratenor Philippe Jaroussky. Lijkt wel een dame, hè, als je dat niet weet. In de tekst wordt het hebben van zonen, kinderen, bejubeld. Maar Vivaldi was priester, had geen kinderen. En wellicht was dat de reden dat zijn versie van dit nummer Cum Dederit zo oneindig weemoedig klonk. Want hij verleent rust aan degene die hij lief heeft. Zie, een erfenis van de Heer, kinderen, een beloning, de vrucht van de schoot. Het is een prachtig stuk.
Ja. Ja, hier word je helemaal stil van. Ja. Vind ik geweldig.
Ja. Ja. Ik heb er kennis mee gemaakt vandaag. Mm. Dank daarvoor. Jannie Oskam is mijn gast. Zij schreef het boek Tussenland over leven met de dood in je schoenen. Jij leeft in Tussenland. Betekent eigenlijk dat je ergens een keer op weg bent naar een uitgang. Mm. En dat is het overlijden. Hè? Je schrijft, niets is meer hetzelfde als de dood je is aangezegd. Mm. Nou, dat vertelde je net. En over emoties praten vind ik lastig. Ik vind eerlijk gezegd dat je dat heel makkelijk doet. Maar misschien lijkt dat zo. Hoe bereid jij jezelf voor op dat levenseinde? Of hoe heb je je voorbereid?
Nou ja, ik zei net al de praktische dingen. Maar
zoals?
Het is, nou ja, de adressenlijsten, begrafenis, hoe heet het? Zo veld uitzoeken en ja. Begrafenis ondernemen en muziek en dat soort dingen.
Heb je dat samen gedaan ook?
Nou, ik praat daar wel over met mijn man en we zijn het niet altijd eens. Dus dat is een onderwerp van aandacht zo regelmatig.
Ja.
Trouwens, ik ben net vergeten te zeggen, we hadden het even over mijn kinderen.
Ja.
Dat mijn dochter mijn boeken ook geïllustreerd heeft.
Dat is fijn dat je dat vertelt.
Ja.
Je boeken zijn, er zitten inderdaad prachtige tekeningen tussen. Heeft ze ook de omslag gemaakt?
Ja.
Nou, ja. Mooi.
En er komt straks een nieuw boek uit en dat heeft ze ook weer geïllustreerd.
Dus hoe heet ze?
Diske van Reemst.
Kijk.
Ja.
Staat in het boek.
Ja.
Ja. Mooi dat ze aanwezig is op die manier.
Ja.
Hoe vond
ja.
ze dat?
Ja.
Heb je haar gevraagd of heeft zij
ja,
zelf
nee, ik
gezegd,
heb gevraagd.
Ik doe dat wel even.
Ik heb het gevraagd
ja.
En dat wilde ze wel doen. Het was natuurlijk ook wel een beetje confronterend. Want in het begin was het natuurlijk allemaal heel heftig voor iedereen. En misschien nog steeds wel. Maar voor mezelf wordt het zachter in de loop van de tijd.
Ja.
Ja. Ja. Scherpe kanten gaan er vanaf.
Je vertelde dat je je voorbereidt op het levenseinde door een aantal praktische zaken te regelen.
Ja.
Hoe zit dat geestelijk?
Nou ja, het... Je moet tot een soort acceptatie komen of zo. En dat is wel een hele weg.
Ben je daar nog niet?
Nou, ik begin in de buurt te komen, voor mijn gevoel. Achteraf kan je pas zeggen, ik ben er of ik was er toch wel. Maar ik begin denk ik in de buurt te komen. En ook dingen afronden. Ik heb mijn sieraden uitgezocht en verdeeld. En ik heb nog iets wat ik in het leven niet goed had gedaan, heb ik geprobeerd recht te zetten.
Is dat gelukt?
Ik hoop het.
Oké.
Ik hoop het.
Ja.
En op dat soort dingen. Ik heb, toen ik nog niet zo lang wist dat ik niet meer beter zou worden, heb ik een deelgenomen aan een gespreksgroep met lotgenoten.
Ja.
En daar ging het heel veel over. Die werd begeleid door een mevrouw die in de palliatieve zorg altijd werkte, verpleegkundige.
Ja.
En die ging heel veel over de nabestaanden. Terwijl ik dacht, daar stond mijn hoofd totaal in. Ik zat midden in mijn eigen proces. Dus die nabestaanden die moesten maar even wachten. Behalve de mensen direct omheen natuurlijk.
Ja.
En ze vroeg bijvoorbeeld ook, waar ben je blij mee? Ik denk, blij mee? Waar ben je dankbaar voor? Ik denk, dankbaar. Ik heb een hele rotziekte en ik ga dood. Hoezo moet ik ergens dankbaar voor zijn?
Ja.
Dus dat geeft wel aan wat voor weg je aflegt eigenlijk.
Ja. Was het wel een goede vraag?
Nou ja, het heeft me wel aan het denken gezet. Het was wel een goede vraag. Hij kwam in de eerste instantie helemaal fout binnen. Maar na verloop van tijd denk je, wat heb ik nou eigenlijk om dankbaar voor te zijn?
Ja.
Nou, dat is een heleboel.
Ja.
En ik ben ook blij dat ik ben bijna 70. Nou, dat zal ik nog wel halen, denk ik. Nou, dat vind ik geweldig. Dat was in het begin ook niet zo duidelijk.
Zijn er mensen die jou vragen, hoe lang heb je nog?
Oh ja. Die dingen worden heel veel gevraagd.
Ja.
Ja, heb je haar? Is dat je eigen haar? Of
ja.
Hoe is de scan? En hoe lang heb je nog? En,
moeten we dat eigenlijk niet vragen aan iemand die in die situatie zit?
Nou, ik zou meer open vragen willen hebben. Hoe gaat het met je? Wat houdt je bezig op dit moment?
Ja.
Want die psychische kant, die mentale kant is heel groot, vind ik. In mijn geval zeker zo groot als de fysieke kant.
Ja.
Omdat ik helemaal ik verdraag die behandeling heel goed. Dus ik voel me niet ziek. Ik ben ziek, maar ik voel me niet ziek.
Nee.
En dan heb je ook ruimte voor die mentale kant. Want die vind ik ook veel ingewikkelder. Ja, dus dat, ik zou meer open vragen willen hebben.
Dat is een goede les. Je hebt het boek niet alleen geschreven, zullen we maar zeggen. Nou ja, je hebt het wel alleen geschreven, maar je hebt heel veel mensen geraadpleegd. Je haalt ook voortdurend mensen aan in je boeken. In dit boek in ieder geval. En het boek eindigt ook met een aantal interviews met tussenlanders.
Ja.
Kom je op dezelfde dingen uit die bij jou ook leven?
Dat hangt een beetje af van de situaties waarin mensen zitten. Er was bijvoorbeeld een mevrouw bij die zegt, nou, ik vind het helemaal niet erg om dood te gaan.
Nee.
Nou, dat was voor mij wel even, in die tijd was dat heel shocking eigenlijk. En er was een meneer bij die heel erg ook zat te hannesen met zijn jonge kinderen. Ja, ik had geen jonge kinderen. Je komt in leefwerelden van andere mensen. Ook bijvoorbeeld, een meneer moest verhuizen. Die kon zijn huis niet meer betalen. Die moest naar een sociale huisvesting, maar er was geen plek. En als de spullen pasten niet meer. En hij moest tijdens de chemo's verhuizen. Weet je, allemaal dingen die ik allemaal helemaal niet, geen last van had. Dus wat dat betreft ging het bij mij wat rustiger aan. Ik vind mezelf, mijn situatie vergelijken met andere mensen ook wel prettig. Want dat helpt je ook om dankbaar te zijn voor dingen. Ik zie op de dagbehandeling heel jonge mensen zitten.
Ja.
Ik denk, oh, wat ben ik blij. Ik ben bijna 70. Ik heb echt een heel leven achter de rug.
Oh ja.
Ja, ik vind.
Nu sta je daar ook voor open.
Ja, nu sta ik daar ook voor open.
Ja.
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 Maar dat heeft al even geduurd, begrijp ik.
Nou ja, in het begin viel het me wel op. Dat mensen veel jonger waren.
Ja.
In die zin kwam dat wel al eerder binnen. Maar mensen zeggen ook, je bent rustiger geworden. In het begin, ik ben nogal van de eigen regie. En samen beslissen. Ik wil overal invloed op hebben en zo. En een paar weken geleden vroeg ik aan mijn oncoloog, wat staat me nou te wachten? Want dat past bij mij. Hè? Ik wil een beetje idee hebben. En toen zei ze, ik weet het niet. Toen dacht ik, nou ja.
Mooi is dat.
Je zit in het vak, toch?
Ja.
Dus ik nog eens doorvraag, heb je niet een paar scenario's? En toen zei ze, ik ken 1000 scenario's. Nou ja, toen was ik echt uitgepraat. Ik was eerlijk gezegd een beetje neidig. Ik denk, je kan toch wel iets zeggen? En,
hoe denk je daar nu over?
Ja, nou, in de loop van de week daarna, toen merkte ik dat ik eigenlijk het helemaal prima vond.
Ja.
Want als ik weet wat me staat te wachten, maak ik me daar natuurlijk druk over. En dan bereid ik me erop voor. Maar als ik niet weet wat me niet te wachten staat, nou, dan kan ik me ook niet druk maken. En dat is zo'n soort bevrijding geweest. Ja. Had ik nooit verwacht. Het is echt een.
Is het regelen van al die zaken die je nu genoemd hebt, maar bijvoorbeeld ook het weggeven van die sieraden, geeft dat ook rust?
Ja, geeft ook wel rust.
Ja.
Ja. Maar meer rust geeft me dat ik denk, nou, ik zie wel wat er op mijn pad komt. En,
dus aan de ene kant is de regisseur bezig met alle, zeg maar, de aardse zaken.
Ja,
maar aan de andere kant is je gevoel, laat je de vrije loop.
Nou ja, mijn ziekteverhaal, dat moet zich vanzelf schrijven.
En, kom maar.
Ja, ik denk er wel dat ik over dingen zoveel heb nagedacht. Dat ik als dingen zich voordoen, dan ook wel weet wat ik wil, bijvoorbeeld. Ja. Dus je hebt blijkbaar ook wel zo'n proces nodig. Van wil je wel of geen euthanasie? En hoe wil je wel of niet gereanimeerd worden? Dat zijn natuurlijk de vragen waar het heel veel over gaat de laatste jaren. En die heb ik natuurlijk ook allemaal doorgekauwd. Maar voor de rest weet ik niet wat me te gebeuren staat. En ik heb in het verleden gemerkt dat ik ontzettend goed opgevangen ben met alle rampen in mijn leven. Met die ziekte, want ik ben echt vreselijk ziek geweest.
Ja.
En er is zo goed voor me gezorgd. Dus ik denk, nou, dat zal straks ook wel weer gebeuren. Het geeft me een soort vertrouwen of zo.
Je geeft het ook over. Wat
ja, ik, ja, ik,
nou, dat is best
ja, ik ben benieuwd of het zo blijft. Maar dit duurt al 6 weken. Dus.
Ja.
Ja.
Het geeft vertrouwen voor de komende tijd.
Ja.
In ieder geval.
Ja.
We gaan van een zeg maar contratenor naar een mezzo-sopraan in de keuzes van de liedjes die jij gemaakt hebt. Die in ieder geval de drie die je vandaag hebt meegenomen, waarvan je nu zegt, die zou ik op mijn eigen uitvaart willen laten horen. Naar wie gaan we luisteren? Wat jou nou,
ja, ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek. Magdalena Kocena.
Zo zou ik het ook zeggen.
Ja, ja, daar ben ik al jaren fan van.
Tsjechische mezzo-sopraan.
Ja, dat is een geweldige sopraan.
Ja.
Ik weet dat ik een keer in de MRI lag voor onderzoek. En die maakt vreselijke herrie. Maar je mag dan muziek meenemen die je mooi vindt. Nou ja, door die herrie hoor je bijna niks. Maar ik kende die muziek zo goed dat ik af en toe een toontje opving. En dan me daar zo aan over kon geven dat dat onderzoek heel goed te doen was. Voor mij heeft ze echt zo'n, ja, ze loopt al zoveel jaren mee in mijn leven. Het is gewoon een geweldige zangeres. En de muziek zelf heb ik zelf heel veel gezongen, dit stuk. En ja, het is gewoon zo'n mooi stuk. Dus.
Let me live more by you.
De aria When I Am Laid in Earth, als ik in de aarde word gelegd, uit de opera Dido en Aeneas van Henry Purcell, hier gezongen door de Tsjechische mezzo-sopraan Magdalena Kočena. Ik had dat beeld van jou in die MRI-scanner met dat lawaai en dat geluid op je hoofd. Heb je dat herbeleefd? Of?
Nou, nee, ik zit vooral ook te luisteren hoe ze het zingt met variaties. Een beetje technisch. Ja. Maar het is geweldig.
Ja, dat is heel erg mooi.
Ja.
Je hebt dit boek geschreven. Je staat veel op een podium. Je praat over dit onderwerp. Je vertelt vanuit je ervaring. Het lijkt wel zo dat tussenland, ja, dat komt pas als je uitbehandeld bent.
Mag ik even reageren op de term uitbehandeld?
Ja.
Dat is een beetje, vind ik zelf, een verkeerd woord.
Leg
uit. Wordt veel gebruikt.
Ja. Ik lees het ook veel.
Ja. En het uitbehandeld is dat je er eigenlijk de term voor medisch gezien kunnen we niets doen in die zin van vertragen of stoppen van je ziekte. En dan kom je in de fase waarin het vooral gaat over het behandelen van klachten en ongemakken die je hebt. Hè? Benauwdheid, misselijkheid, pijn, wat je allemaal kan hebben.
Ja.
Maar dan is er nog steeds behandeling mogelijk, maar dat zijn dan verzachtende behandelingen.
Okay.
Dus uitbehandeld is eigenlijk nooit iemand. Maar het wordt vaak gebruikt en het vindt het een hele nare effect van zo'n term.
Dat zou je beter kunnen zeggen? Dat ik ook een volgende keer een beter woord kan gebruiken?
Nou, we kunnen de ziekte niet langer behandelen in de zin van vertragen.
Maar je kunt wel naar comfort en zo overgaan.
Precies. Okay. Comfort is een heel veel gebruikt woord.
Nou ja, ik lees dat inderdaad heel veel, dus daarom gebruik ik het ook bewust. Welke zorg is er wat jou betreft voor mensen die in tussenland leven?
Er is over nagedacht. Er is een kwaliteitskader palliatieve zorg. En daar worden vier thema's in, vier levensgebieden. Dus natuurlijk fysiek, dat heeft altijd de aandacht al. Maar ook mentaal, waar ik het al over had, wat veel vraagt van je. En sociaal, hè? Net als die man die ik net zei, die zijn baan kwijtraakte of moest verhuizen. Ja. Financiële problemen, relatieproblemen. Hè? Misschien kan je gezin het helemaal niet bolwerken. En het laatste is dan spirituele vragen of levensvragen. En alle vier die gebieden zouden aandacht moeten krijgen. Maar in de praktijk is natuurlijk het fysieke vier te boventoon. En je hoopt dat de rest ook in voorzien wordt. Dus als je eenmaal in de palliatieve zorg terechtkomt, dan zit je wel goed. Maar veel mensen komen er nooit in terecht, omdat ze het niet kennen en niet naar kunnen vragen.
Moet je daar zelf actie in ondernemen?
Nou, het zou goed zijn als je zorgverleners je daarop wijzen. Maar heel veel zorgverleners kennen het zelf ook niet of onvoldoende. Daarom schrijf ik mijn boek ook van een soort empowerment van patiënten. Van weet dat het bestaat, weet wat het is en waar je het kan krijgen.
Ja, jouw boek kent intussen vier drukken. Je hebt het over die zorgverleners. Hoe ervaar je de reacties uit die zorgverlenings, uit het zorgverleningsgenre?
Ja. De vijfde druk komt deze maand uit trouwens.
Echt?
Ja.
Zo.
En van verpleegkundigen, die staan heel erg open. Die willen vooral de verhalen horen. Die staan echt. En die trekken ook gelijk voor zichzelf conclusies. Oh, nu ik dit helemaal gehoord heb. Dus dat is heel fijn publiek eigenlijk. Even een voorbeeldje. Want een paar weken geleden was ik op de dagbehandeling en toen ging er iets niet goed. Het aanprikken lukte niet. De stofjes waren nog niet gearriveerd. Dus het duurde langer dan.
Beetje gedoe.
Ja, een beetje gedoe. En die verpleegkundige verontschuldigde zich. En ze denken, dat is naar voor jou. Ik zeg, ik vind het helemaal niet naar. Ik vind het fijn om hier te zijn. Nou, ze keek me stom verbaasd aan.
Oh, echt? Ja.
Ik zeg, ja, hier ben ik onder de mensen die allemaal wat hebben. Thuis ben ik altijd de enige.
Ja.
Nou, zo had ze het nog nooit bekeken. Dus de andere kant laten zien van wat zorgverleners meemaakt is voor hen vaak heel prettig om te horen.
Ja. Ja.
Met artsen heb ik veel minder dat ze mij, hoe zal ik het zeggen? Daar hoor ik weinig van. Behalve Sander Dawson, ja, dat is een houten methode als het om de palliatieve zorg gaat. Die man strijdt zijn hele leven al voor de palliatieve zorg.
Ja, dat heeft ook longarts, boeken over geschreven.
Heeft ook boeken over geschreven.
Is een longarts, toch?
Ja, is een longarts uit Assen. Ja, die is met Karen begonnen.
Ja.
En die is heel, heel open en deelt zijn ervaringen. Wil zelf ook bijleren. Ja. Deelt ook zijn gevoelens en zijn twijfels. En dat is fantastisch. Maar dat is wel heel bijzonder in de medische wereld.
Nou goed, jij hebt er zelf natuurlijk ook die ervaring vanuit werkzaam zijn in de zorg. En nu als patiënt die zorg op een andere manier zeg maar ervaren.
Ja.
Heeft dat veel voor je opgeleverd?
Nou ja, kijk, ik praat makkelijk met zorgverleners. Ja. Omdat ik natuurlijk dat wereldje wel ken. En ook de gevoeligheden wel begrijp. Dus ik wil ook respectvol met mensen omgaan. Ook zorgverleners waarvan ik denk, ja, volgens mij doe je niet helemaal de goede dingen. Maar die mensen doen echt allemaal vreselijk hun best. Dus je moet daar toch over in gesprek proberen te komen.
Ja.
Dan ben ik even je vraag kwijt.
Nou, je hebt zelf in de zorg gewerkt.
Ja,
en ik heb hem weer. Wat opgeleverd dat je het van twee kanten kan bekijken?
Ja, dat ik van twee kanten kan bekijken. Maakt dat ik een makkelijke gesprekspartner ben voor allebei. Maar wat ik zelf vooral geleerd heb ook, is dat ik vroeger dacht dat ik al wel begreep wat patiënten belangrijk, of bewoners of cliënten, of hoe je het noemt, wat belangrijk voor hen was. En nu denk ik, oh, dat is echt helemaal niet zo. Je moet het vragen aan mensen. Je moet het vragen. Want mensen hebben geen idee wat jij. Die kunnen het wel weten of herkennen, maar als je het niet voelt zelf, is het toch echt anders. Dat is zo'n eye-opener geweest voor mijzelf.
Ja. Dus geef je dat ook mee in jouw toespraak?
Vragen, 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 vragen. Niet invullen voor een ander, maar vragen. Ja.
En dan kom je er wel.
Nou ja, dan. Kijk, je moet twee werelden bij elkaar brengen. Ja. De zorgwereld, die mensen willen je verzorgen, behandelen.
Ja.
Maar het moet wel bij jou passen, bij jouw leven passen. Dus die twee leefwerelden moeten bij elkaar komen.
Ja.
En daarom moet je als zorgverlener veel vragen. Want veel mensen denken, ja, wat moet ik nou vertellen? Hey, ik leef al 70 jaar, wat vindt u belangrijk? Ja, zeg het maar. Weet je wel? Dus je moet vragen stellen om te begrijpen wie je voor je hebt en hoe iemand het graag wil. En dat kan heel simpel zijn, wilt u douchen of aan de wastafel gewassen worden? Maar ook van, wilt u verder gaan met behandelen? Of denkt u van, nou, mijn kwaliteit van leven zakt onder een niveau wat ik gewend zou hebben. Dus ik ga andere beslissingen nemen.
Ja. Ja, vragen stellen.
Vragen stellen, ja.
Eén liedje staat nog op jouw lijstje van drie liedjes die je mee hebt genomen. Liedjes die je misschien op je uitvaart wel wil laten horen. Het is een koor. Dat is niet voor niks natuurlijk.
Nee, ik zing al mijn hele leven ook
dat
in het koor.
Je. Ja. Ja, waar gaan we naar luisteren?
Nou, dat is een lied, dat is wat minder klassiek, denk ik. Weet ik eigenlijk niet eens. Maar ik heb op dit koor leren kennen. En het is een soort lied over de zee. En het gaat over een behouden thuiskomst. Een goede vaart en een behouden thuiskomst. En voor mij betekent dat overgang van leven naar dood. Dat hoor ik erin.
Sea Prayer heet het. En ik heb ontdekt dat het koor Voices heet. Mm. Klopt dat, wat jou betreft?
Ja, ik heb op internet zitten zoeken. En deze vond ik een mooie uitvoering.
Ja, ja.
Daar heb ik er niet zo op gelet.
Het is een nummer van de van oorsprong Finse componist Aulis Salinen.
Ja.
En Sea Prayer. Ja, wat heb je dat mooi verteld? Dit is eigenlijk waar je nu ook zit, hè, denk ik.
Nou, dit is zo'n die muziek is zo licht en helder. De kleuren, ik ben net weer in Noorwegen geweest. De luchten zijn daar zo ijl en prachtig. En dat vind ik deze muziek ook. Dat vind ik zo, ik weet niet, zo hemels zou ik haar zeggen. Zo glashelder en ja.
Is het ook een beetje het repertoire wat jullie in het koor zingen?
Van deze zijn we net weer aan een nieuwe serie begonnen. Dit is wel een leuke. En ik heb altijd heel klassiek gezongen, veel oudere muziek.
Ja.
Dus ik vind het erg leuk om dit eens mee te maken.
Kun jij nog steeds goed zingen?
Ik denk het wel.
Blijf je lichamelijk niet achter?
Nee, het is meer. Ik heb altijd ook zangles erbij gehad en veel solos gezongen. Dat heb ik laten zitten. Ik doe nu alleen nog koormuziek.
Ja.
En dat gaat goed.
Ja. Jouw boek Tussenland kent dus inmiddels alweer een vijfde druk. Die komt eraan.
Ja, ja.
Dat loopt heel goed met die prachtige illustraties van jouw dochter Dieske.
Er komt nog een nieuw boek aan. Hè?
Nou, ik wou net zeggen, zou je nog iets willen vertellen over je volgende project?
Nou ja, dan zit ik in de redactie. Dat boek komt 19 oktober uit. En dat het is eigenlijk een idee van de uitgever. Van moeten we niet over die palliatieve zorg nog wat doen? Ze, nou, ik vind het best, maar ik ga niet meer schrijven. Want het is veel werk om een boek te schrijven. Ja. En toen heeft hij een hoogleraar gebeld in Leiden. Yvette van der Linden. En die vond het een goed plan. En toen hebben we later nog een goede schrijver erbij gezocht. Want het is toch wel werk. Maar het principe is dat we mensen aan het woord laten die zelf patiënt zijn of naasten zijn.
Ja.
En mensen die in de zorg werken als vrijwilliger of professioneel. Dus er zitten 8 verhalen in. Nee, 16 verhalen. Steeds elk verhaal van 2 kanten belicht. En daarna gaan diezelfde mensen nog met elkaar in gesprek met een podcast. En het is een heel rijk boek.
Ja. Hoe gaat het heten?
In gesprek over het leven en het einde. Ja.
Het sluit wel mooi aan bij wat jij geschreven hebt.
Ja, denk het. Ik denk het, ja. Want de verhalen moeten verteld worden. Er is ook echt een soort honger naar die verhalen. Tenminste, in elk geval bij de verpleegkundigen, bij de vrijwilligers. Bij de artsen is toch een wat meer gesloten wereld, in mijn beleving.
Waarom moet dit boek er komen voor jou?
Nou, de verhalen gaan recht je hart in. Verhalen zijn veel indringender dan.
Wie moeten ze lezen?
Eigenlijk heel Nederland. Want die palliatieve zorg moet net zo bekend worden als de kraamzorg.
Ja.
Want iedereen weet, als ik een kind krijg, wat je nodig hebt, waar je het kan halen en waar je er aan hebt. Maar van de palliatieve zorg is dat veel te onbekend. Terwijl het geweldige zorg is die zo belangrijk is voor mensen.
Ja. Wat zou je nog willen zeggen tegen de zorgverleners? Vanuit jouw standpunt op dit moment. Waar jij bent in Tussenland.
Nou, vragen. Stel vragen.
Dat is hem wel.
Ja.
Ja. Ik ben blij dat ik jou die vragen mocht stellen vandaag.
Nou.
Dank daarvoor. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor, Jannie Oskam, studeerde sociale wetenschappen, heeft 30 jaar werkervaring in de zorg. En in 2015 verloor zij door borstkanker haar baan als organisatieadviseur. En sindsdien is ze actief als mee- en tegendenker. In 2021 verscheen haar boek Tussenland met die ondertitel Overleven met de dood in je schoenen, uitgegeven bij uitgeverij De Graaf. Jannie Oskam kreeg eind 2022 uit handen van burgemeester Sharon Dijksma in Utrecht een hoge koninklijke onderscheiding vanwege haar grote inzet om het perspectief vanuit de patiënt over hoe het is om ziek te zijn voor het voetlicht te brengen. Mooi. Vind ik mooi om nog even te zeggen, Jannie. Dank daarvoor. Dank dat je hier wilde zijn en dank dat je ons liet meekijken en meevoelen in Tussenland. Ik wens je een comfortabel verblijf toe.
Dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging. Dank je wel voor de mooie vragen.
Dit was een NH Podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl.